Graag wil ik Daphne naar voren vragen voor het lezen van de schriftlezing. En na de schriftlezing zullen we gelijk gaan zingen lied 139.
Lees uit 1 Kronieken 9 vers 22 tot en met 33. In totaal waren er 212 bewakers van de tempelpoorten uitgekozen. Ze waren in dienst genomen door koning David en de profeet Samuel. De namen van die mannen staan in de familielijst van hun dorp. Die bewakers van de tempelpoorten en hun nakomelingen moesten de ingangen van de heilige tent en de tempelpoorten bewaken. Dat deden ze op vaste tijden. Ze stonden aan vier kanten van de tempel, aan de oostkant, de westkant, de noordkant en de zuidkant. De bewakers werden geholpen door familieleden. Die kwamen uit een dorp naar Jeruzalem om de poort te bewaken. Dat deden ze steeds 7 dagen achter elkaar op vaste tijden. De vier belangrijkste bewakers van de tempelpoorten waren levieten. Zij hadden altijd dienst. Daarom moesten ze ook letten op de voorraden en de schatten in de tempel. Ze moesten ook 's nachts in de tempel bewaken en elke ochtend moesten ze de tempelpoorten opnieuw open doen. Andere levieten moesten zorgen voor de voorwerpen die de priesters gebruikten in de tempel. Ze moesten de voorwerpen tellen die in de tempel gebracht werden. En ze moesten ze ook weer tellen als ze naar buiten gebracht werden. Die levieten moesten ook zorgen voor de heilige voorwerpen en dingen die de priesters nodig hadden. En voor het meel, de wijn, de olijfolie, de wierook en de geurige olie. Maar ze mochten niet de kruiden voor de geurige olie mengen. Dat mochten alleen bepaalde priesters doen. De leviet Matitja was de zoon van Salum, een nakomeling van Korach. Matitja had de leiding over de bakkerij, had elke dag dienst. De levieten die afstanden van Kehat moesten op elke Sabbat nieuw offerbrood klaarleggen. De zangers van de levieten waren allemaal leiders van hun families. Ze moesten dag en nacht klaarstaan om te zingen in de tempel. Daarom hoefden ze niet te zorgen voor de voorraden in de tempel.
Graag wil ik nu het woord geven aan onze eigen predikant, broeder Henk Koning. Ik wens hem daarbij Gods zegen toe.
Geliefde gemeente, ik nodig u graag uit, als u Bijbel heeft meegenomen, mee te lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Daarvan hoofdstuk 12, vanaf vers 4. 1 Korinthe 12, vanaf vers 4. Dan lees je het volgende. Dankzij de Heilige Geest hebben wij allerlei bijzondere krachten. Toch is er maar één Heilige Geest. In de kerk hebben allerlei mensen taken gekregen. Toch is er maar één Heer. Door Gods macht kunnen christenen allerlei wonderen doen. Toch is er maar één God. En het is God die ons in al die verschillende dingen laten doen. Allemaal hebben wij de kracht van Heilige Geest gekregen. Daarmee moeten we elkaar helpen. Tot zover de overdenking, de schriftwoorden van deze morgen. Ik deed deze week twee bijzondere ontdekkingen. Ik zag het oude document op mijn beeldscherm. En het viel me op dat een van de documenten een brief betrof die ik schreef, flink aantal jaren geleden, aan mijn Harderwijkse collega's in deze stad om hen uit te nodigen voor de intredendienst in de gemeente Harderwijk. Weet u nog wanneer dat was? 12 mei. Nee, het was 27 april 2008. Gisteren, exact 10 jaar geleden. Ik heb dus op Koningsdag mijn eigen Koningsdag gevierd. 10 jaar predikant van de gemeente Harderwijk. Willem-Alexander moet het met 5 jaar doen, maar dan is hij wel koning. Daarnaast ontdek ik nog iets anders. Ik was ter voorbereiding van deze dienst bezig met het boek Kronieken. En ontdekte dat de kroniekenschrijver wel een hele eigen koers vaart als hij de geschiedenis beschrijft van zijn eigen volk, de Joden. Dat is mijn tweede ontdekking. Daar ga ik het meer over vertellen. Want ik denk, weet ik bijna wel zeker, dat de boeken Leviticus en Kronieken de meest ongelezen boeken zijn van de Bijbel. Even een proef op de som. Wie van u heeft kort geleden, misschien zelfs met de rode oortjes, het boek Kronieken gelezen? Jij hebt het gelezen. 1 keer. Oké. Hoe oud ben je nu? Ja, 1 keer gelezen. Het is niet een populair boek. Ik hoorde vanmorgen van Anouk dat als een boek bevalt, dan word je dat hij heel dik is. Maar als een boekje, zoals Kronieken, maar 1 keer gelezen, je bent inmiddels de 50 gepasseerd, is dat niet een populair boek. Daar zijn redenen voor. Want dat geldt, denk ik, alle mensen. Alle mensen die de Bijbel lezen, en dat zijn er velen, die hebben ontdekt dat de boeken Kronieken en Leviticus niet echt heel erg prettig lezen. Het heeft alles te maken met het feit dat het boek Kronieken, zoals we dat nu kennen, niet staat op de plek waar het vroeger stond. Zal ik straks nog hierover zeggen. Als je de Bijbel leest, zult u altijd ontdekken dat u heeft eerst het boek Samuel, kom je koningen tegen, en dan Kronieken. Dat is de volgorde. Maar dat is niet de volgorde die de Hebreeuwse Bijbel kent. Joden hebben dat probleem dus niet. Meestal werden die 3 boeken aangeduid als historisch, de historische boeken. En als je ze leest in deze volgorde van Samuel, koning Kronieken, en je hebt die verhalen van de koningen al wel eerder gelezen, dan heb je geen zin om nog eens een derde keer in Kronieken diezelfde verhalen te lezen. Er komt nog iets bij. Het boek Kronieken heeft eindeloze lijsten van namen. De eerste 9 hoofdstukken komt u 100 namen tegen, van mensen, van volken en groepen. Dat leest niet zo lekker. De Hebreeuwse Bijbel, en ik heb hem hier meegenomen, wordt aangeduid als de Tanach. Die leest dus achterstevoren. Het begint aan het eind en leest dan naar voren. Zo is dat in het Hebreeuws. Maar het laatste boek wat u tegenkomt in de Hebreeuwse Bijbel, u raadt het al, is het boek Kronieken. Daar eindigt de Tanach, het Oude Testament, mee. Dat betekent dat heel lang dit boek aan het eind van de Bijbel heeft gestaan. Samen met Esdra en Nehemia was dat 1 brok. En werd aangeduid als het kronistische werk. Kronieken, Esdra en Nehemia waren 1 Bijbelboek. Dat betekent dat Kronieken veel later is geschreven dan Koningen en Samuel. Men heeft geteld dat dat waarschijnlijk zo rond 150 jaar daarvoor is gebeurd. Dus rond 400 voor Christus kwam Kronieken tot stand. Nou, dat verklaart een heleboel verschillen die u vindt tussen Kronieken en de boeken Samuel en Koningen. Je kunt je voorstellen, als je nu nog 150 jaar later zou leven, dat is voor velen van ons toch heel erg veel gezegd, maar als je 150 jaar vanaf nu zou leven, zou je een heel andere kijk op dingen hebben dan nu. En dat was natuurlijk voor de kroniekenschrijver ook heel begrijpelijk. Maar er is nog iets. Het heeft heel lang geduurd dat christelijke geleerden zich hebben durven te wagen, op een serieuze manier, aan het boek Kronieken. Dat is pas gebeurd in het begin van de 80e jaren van de vorige eeuw. Dat is nog heel recentelijk. Toen zijn er voor het eerst serieus pogingen gedaan om dit boek goed te bestuderen. Maar ik moet u zeggen, ik heb het zelf al de afgelopen weken ontdekt, dat het een heel intrigerend boek is. Doordat ik zelf ook altijd eerst Kronieken las, na eerst Koningen en Samuel te hebben gelezen, tot vanaf de laatste week, heb ik dus ontdekt dat, althans gemeend, dat Kronieken een soort herhaling was van Samuel en Koningen. En ik denk dat heel veel mensen die de Bijbel lezen dat het geval is. Ik had al eens eerder ontdekt dat er verschillen bestaan tussen Kronieken en Koningen. Ik dacht dat dat incidenten waren. Maar als je de boeken goed gaat lezen, blijkt dat de schrijver van Kronieken doelbewust heel andere keuzes maakt dan Koningen en Samuel. Hij laat stukken weg, zegt andere accenten. En uiteindelijk krijg je een boek waarvan je kunt zeggen, het is niet meer een stuk geschiedenis, maar het is eigenlijk één grote bemoedigende preek. Dat is de bedoeling van de schrijver. Hij schrijft na de Babylonische ballingschap. En je kunt zich voorstellen dat daarna het volk toch wat in een soort depressie was gekomen. Er was, ondanks het feit dat ze terug waren in Israël, nog weinig ten goede gekeerd. Integendeel, er waren nog allerlei zorgen. En de schrijver van de Kronieken die maakt zich zorgen om de toestand van zijn volk. Ze zijn bang, of hij is bang, dat ze langzamerhand zullen wegzakken in ontmoediging en depressie. Is er dan nog wel hoop? Ja, er is hoop, volgens de Kroniekschrijver. En zijn boodschap wordt ervaren als een soort frisse wind voor de mensen van die dagen. Natuurlijk ook, hij wist dat zijn voorouders hebben gezondigd. Maar, zegt hij, in het verleden heeft God grote dingen gedaan. En dat zal hij ook in de toekomst met zijn volk doen. Kunnen hem vertrouwen. Nou, in tegenstelling tot de realistische kijk van zaken die Samuel heeft en koningen, laat de kroniekenschrijver een heel groot optimisme zien. De grote koning David staat centraal in zijn boek. De kroniekenschrijver geeft alleen een heel gekleurd positief beeld van David. Hij komt naar voren als een soort modelkoning. Alles wat aanstootgevend was, alles wat misschien discutabel was, zoals de relatie met Bathsheba, en ook de lange struggle, de strijd tussen koning Saul daarvoor en David, laat hij weg. In zekere zin dat hij zien dat David de gezegende, de begenadigde koning van Israël is. Hij is een soort prototype van de Messias die komen gaat. En daarmee geneert hij als schrijver een heleboel hoop en perspectief bij het neergedrukte volk. Wellicht dat ook dat de reden is dat u in de boek Kronieken weinig vindt over het Noordelijke Rijk. Alles lijkt gericht te zijn op Juda, de enige stam die trouw bleef aan David. Maar wat vooral opvalt, als je het boek leest, dat er ontzettend veel nadruk ligt op de tempel en de eredienst. Na de ballingschap, schrijft de kroniekendichter, dan is weliswaar een tempel opgebouwd, maar die is op geen enkele wijze te vergelijken, die valt zelfs in de schaduw bij de tempel die destijds gemaakt is door koning Salomo, de zoon van David. En de kroniekenschrijver probeert al zijn enthousiasme naar voren te brengen om te laten zien dat het in de toekomst weer goed gaat worden. Veel meer dan de schrijver van Samuel en Koningen vertelt hij met de enorme passie van de voorbereiding van de tempel wat komen gaat. En hij schrijft ook over alle dingen die weer gaan plaatsvinden in Israël. De grote tempelwijding die Salomo heeft verwezenlijkt, schrijft hij met enorm veel aandacht. Door de kronieken lees je ook wat allemaal nodig was voor die tempel om te functioneren. Hoeveel mensen er nodig waren om het allemaal draaiende te houden. En tot slot is er heel veel aandacht voor aanbidding en lofprijzing. Talloze muzici, muziekinstrumenten en zangers passeren de revue. En ook heel veel liederen in de Bijbel die terecht zijn in de psalmen. Ook daar speelt David, en u kent ook de naam Asaf wel, een grote rol in. Nou, vanmorgen heeft de Daphne gelezen uit 1 Kronieken 9. Daar lees je welke mensen allemaal nodig waren om die dienst in de tempel te verzorgen. Er zijn bijvoorbeeld 1212 poortwachters. En weet je wat poortwachters zouden doen? Nou, dat zijn geen conciërges, wat ik vroeger altijd dacht. Maar het zijn mensen, levieten, die daar op een speciale manier door God zijn bij betrokken. Ze hebben een bevoegdheid gekregen om de poorten toegangswegen tot de tempel te bewaken. En het staat zelfs bij, door de kroniekenschrijver, dat dat is veroorzaakt, al is opgeroepen als taak door koning David. Dat benadrukt dus de belangrijkheid van deze functie. De wachtploegen deden serieus hun werk, want als ze vanuit de plaatskamer buiten Israël, buiten Jeruzalem, het dorpen daaromheen, dan overnachten ze 's nachts in Jeruzalem, zodat ze een week lang dag en nacht dienst konden doen. Welke mensen die hadden als poortwacht de toezicht op de voorraadkamers, de schatkamers van de tempel. Allerlei zaken die gebruikt werden in de tempeldienst werden daar bewaakt en verzorgd. Moest allemaal gereed zijn voor het gebruik. Er waren mensen die sleuteldragers waren. Je zou kunnen zeggen een soort zaaldiaken van die tijd. Mensen die moesten zorgen dat de kerk, of dit was de tempel, op tijd open was, maar ook anders werd gesloten. Er staat ook iemand die toezicht moet houden op alle voorwerpen die worden gebruikt. Er moet wel voldoende olijfolie zijn en wierook en wijn en reukwerk. En een van die mensen wordt bij naam genoemd. Het is een prachtige naam. Matitja. Dat betekent de Heer heeft gegeven. En ik zou wel... Ik was een beetje jaloers op zijn taak toen ik van de week las. Hij had namelijk toezicht op de bakkerij. Dat was zijn taak. Matitja. Het leek me wel wat. Maar natuurlijk gaat het hier om het bakwerk van sabbatsbrood. Die werden de toonbroden. En de spijsoffers, die moesten worden voorbereid. Andere levieten, die hadden zich bezig met onderwijs. Die hadden grote kennis van de Torah. Probeerden op die manier het volk van God te bemoedigen en het juiste spoor te houden. En tenslotte kom je in het eind van 1 Korinthe 13, of Kronieken 13, sorry, 9, een speciale groep tegen. De zangers. En hoe belangrijk ze zijn, blijkt wel uit wat volgt. Ze zijn vrijgesteld van al andere werkzaamheden die de andere mensen in de tempel moesten verrichten. Ze zijn dag en nacht beschikbaar. Zelfs in de nachtdiensten waren er liturgische momenten waar zangers optraden. De zang heeft dus een hele grote plaats gekregen in de liturgie van het volk Israël. En de kroniekenschrijver maakt daar melding van. Want een aantal wordt zelfs gezegd dat ze dagelijks moesten bidden en zingen. Eeuwig duurt zijn trouw. Op die manier loofde zij de Heer van Israël. En moest allerlei passende muziekinstrumenten bewaken en ook bespelen. In 1 Korinthe 23 vind je een indrukwekkende statistiek van het aantal levieten dat dienst deed in het heiligdom. 24.000. Als ik op vrijdagmiddag meestal liturgiegevers doorstuur naar een aantal mensen in de gemeente, geldt dat de ouderling van dienst, de organist, de biemendienst en soms iemand anders die nog speciaal aandeel heeft in de dienst. 4-5 mensen. Soms moet je natuurlijk nog andere mensen bij betrekken, want er zijn ook zaaldiaken actief op sabbatmorgen die dienst voorbereiden. In de sabbatschop je andere mensen die dingen voorbereiden. Dan heb je misschien met elkaar 10-12 mensen die zo'n dienst voorbereiden. Hier is sprake van 24.000 mensen. Flink aantal. 6.000 mensen waren vrijgesteld als griffiers, schrijvers zeg maar, en rechters. 4.000 mensen waren poortwachters. En er zijn 4.000 lofzangers. Mensen die door muziek en zang op een manier de eredienst verleverden. Begeleid met muziekinstrumenten. 4.000 zangers. Maar het gaat niet alleen om een groot aantal. Het zijn nog eens mensen die heel erg professioneel zijn toebereid. Er staat dat ze volledig waren vrijgesteld van andere werkzaamheden. En dat ze een professionele muziekbegeleiding krijgen. In 1 Kronieken 25 wordt gezegd dat een paar keer aangeven dat ze volleerde zangers zijn. Mensen die dus inderdaad, zou ik zeggen in onze tijd, gediplomeerd zijn in het zingen. Toen daar van de week over nadacht, raakte ik onder de indruk van de veelheid van taken die in Israël gedaan moesten worden ter wille van de eredienst in Israël, in de tempel. Ook de toewijding, de trouw van deze mensen sprak mij aan. Daarnaast is sprake van een behoorlijk stuk professionalisme. Alles is tot in de kleinste puntjes georganiseerd. Ieder kent zijn of haar taken. En in de tijd van Salomo zijn die tot in de perfectie uitgevoerd. En ik denk dat het belangrijk was om ook toen al een goede balans te vinden in de werkzaamheden die er waren, zodat niemand daardoor uit balans zou komen. Alles in evenwicht zou zijn. Het herstel van de tempel en alles wat erbij hoorde was dus voor de kroniekenschrijver een heel belangrijk gegeven om zijn volk weer te moedigen dat het uiteindelijk weer goed zou komen met de tempel, met de toekomst van zijn volk. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een soort ideaal beeld. Daarin werd zichtbaar gemaakt hoe de Messias uiteindelijk door middel van het huis van David voor zijn volk zou regeren. En daarvoor is toch die aandacht van de tempel heel belangrijk. En als laatste in Kronieken 2 wordt ook weer opgeroepen tot de herbouw van de tempel. Dus het blijkt dat daar eigenlijk de plek is waar de schrijver zich thuis weet. Daar ontmoet God zijn volk, daar wordt zijn volk ook bemoedigd. In even daarvoor hebben de Joden door het boek van Samba en Kronieken zich heel goed bewust geweest van hun eigen falen. De ballingschap op zichzelf te danken. Zijn God ontrouw geweest, andere afgoden gediend. En Gods oordeel over is heel erg duidelijk en helder. En vele jaren daarna ontdekte de kroniekenschrijver hoe dit oordeelsgevoel bij zijn volk stagnerend werkt. Verlammend zelfs. En daarom komt hij terug op de geschiedenis van Israël, geeft er een andere wending aan, om zijn volk wat ontmoedigd is weer hoop te geven. Ja, het verleden was niet goed. Maar de God van Israël is wel goed. Die is wel barmhartig. Die weet van vergeven en van herstellen. Als Salomo later ook de tempel herstelt en die in orde roept, dan roept ook God hem om trouw te blijven aan hem en zijn volk. Dan kunnen ze de zegen van God en zijn kerk verwachten. Ik zag deze week op tv, ik denk dat het woensdagavond was, het optreden van André Rieu. Met een enorm orkest, vele solisten, mensen die grote muzikale kwaliteiten hebben. Het is altijd weer ontroerend om te zien wat dat mensen doet. Dat mensen tot tranen toe bewogen waren bij bepaalde vormen van muziek. Dat mensen zich heel gesterkt weten door bepaalde vormen van muziek. Prachtige, geschoolde stemmen, muziek tot in de perfectie uitgevoerd. Ik weet dat gisteren ook in Kampen, toen we even op de Koningsdag rondliepen in het centrum. Dat muziek mensen aanspreekt en stil staat staan. Ik dacht van de week aan toen ik met deze dienst bezig was. Israël kent wel 4000 zangers. Een koor 80 maal zo groot als de gemeente Harderwijk. Wat een volume. Wat een geluid. Het moet indrukwekkend geweest zijn om daarnaar te luisteren. Daarnaast zijn er nog 24.000 mensen actief om de diensten voor te bereiden. Allemaal werkzaam in de tempel. Vanaf die tijd hebben talloze vrijwilligers dienst gedaan aan God. Elke tijd weer opnieuw. En elke tijd vraagt natuurlijk voor passende en eigentijdse ondersteuning. In het Nieuwe Testament waren de functies anders dan in het Oude Testament. Er was bijvoorbeeld geen tempel meer. Dus nergens in het Nieuwe Testament je omschrijft van hoe het in de tempel zou moeten toegaan. Dat is natuurlijk ook later zo gegaan. In onze tijd zijn er andere functies dan in de tijd van Ellen White. In Ellen White's tijd waren er geen functies die iets te maken hebben met een beamerdienst bijvoorbeeld. Of met het Facebookbeheer. Dat was helemaal niet nodig. Dat stond niet eens. Maar al die functies, die waren allemaal bedoeld tot opbouw van die kerk. Paulus is volstrekt helder als het gaat om geestelijke gaven. Hij zegt erbij, er is maar één geest. Er zijn verschillende dienende taken. Er is maar één Heer. En sommige mensen kunnen buitengewone dingen doen. Gaan zelfs aan de wandel. Maar hij zegt erbij, het is maar één God. Ik denk, beste mensen, dat je kunt zeggen dat buiten het vereren van God, buiten de aanbidding van God, maar één doel is met al die gaven en talenten. De opbouw van Gods kerk. De Bijbel in groene taal verwoordt het heel eenvoudig. Allemaal hebben we de kracht van de Heilige Geest gekregen. Daarmee moeten we elkaar helpen. Even laatst schreef Paulus in dezelfde brief, als hij het heeft over de gaven die allemaal zijn. Maar bedenkt altijd dat die dingen jullie moeten helpen om elkaars geloof sterker te maken. Om elkaars geloof sterker te maken. Dus alles tot opbouw van de hele kerk. Wat een verdriet. In de afgelopen 10 jaar heb ik 5 maal het genoegen genoten om met de medewerker van het benoemingscomité een bijdrage te leveren aan de voorbereidingen van het benoemen. Ik ben dankbaar dat we ook dit jaar weer geslaagd zijn in het neerzetten van een nieuw team mensen. Medewerkers, ambtsdragers in de gemeente. Dat velen van u ook hebben toegestemd en ingestemd om weer een taak voor zijn of haar rekening te nemen. Of u nu leeft in de tijd van Salomo of David, in de tijd van Paulus, Of dat je in 2018 gevraagd wordt een kerkenfunctie uit te voeren. In alle gevallen heb je de wijsheid en de zegen van God nodig. En vanmorgen willen we hier in de kerk die ook gaan vragen. En als je dat doet, dan bouw je verder op het fundament dat God zelf al gelegd heeft in Jezus Christus. Zoals een lied zegt, de kerk van Jezus Christus heeft slechts één fundament. Dat is de Heer en Koning die al de zijne kent. Ik hoop dat we in dat vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Gelovend in de steun van God en zijn bemoediging. En elkaar sterken in het geloof dat de Geest ons samen draagt. Amen.